Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere om vervolgens te zingen uit de 10 geboden des Heere het laatste vers, of wij uw geboon volbrachten, wat er verder volgt in vers 9 van de 10 geboden des Heere. Vervolgens wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, de schriftlezing, Marcus 14, de versen 27 tot en met 42. De schriftlezing Marcus 14, vanaf vers 27 tot en met vers 42.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus zeide tot hen: Gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: Ik zal den herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En zij kwamen in een plaats welker naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik zal gebeden hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden en zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaapt nu voort en rust, het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij.
In de prediking staat centraal het gedeelte wat we hebben gelezen vanaf vers 32, Marcus 14, vers 32 tot en met vers 42. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 145e psalm, het 6e vers. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Vers 6 van 145, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, bid jij nog? Kent u nog een gebedsleven? Want het gebed is immers wel een van de belangrijkste graadmeters voor het geestelijke leven. Een kind van God die op zijn plaats is, die kent een binnenkamer. Tegelijk is bidden ook moeilijk. Want het is niet gemakkelijk om in de omgang met de Heere ook de juiste woorden te vinden. We weten dikwijls niet wat we bidden moeten en hoe we bidden zullen. En bovendien blijkt een getrouw gebedsleven ook vaak lastiger dan het lijkt. Want hoe vaak vergeten we geen tijd vrij te maken voor de Heer? Of hangt het gebed er eigenlijk maar een beetje bij? Het wordt overgeslagen. Of het wordt afgeraffeld. Wie echter in het leven met moeite en met tegenslagen te maken krijgt, die wordt bepaald bij het belang van het gebed. Want waar moet je anders naartoe dan naar de Heere met de vragen, de noden en de zorgen van het leven? Maar juist als het dan ook gaat over het gebed, dan komen de vragen ook boven, hoe moet ik nou bidden? Wat mag ik vragen? zal de Heere mijn gebed horen. Laat staan, verhoren. In het evangelie zien we welke plaats het gebed inneemt in het leven van de Heere Jezus Christus. Ook rond zijn lijden. Want we zijn immers de lijdensweken weer ingegaan. De weken waarop we de Heere Jezus Christus als het ware mogen volgen op zijn gang, op zijn weg, zijn lijdensweg, de Via Dolorosa, onderweg naar Golgotha. En juist die lijdensweg van de Heere Jezus is nou heel gedetailleerd omschreven in Gods woord. En telkens opnieuw bepaalt de Heere ons bij de diepte van deze weg. En elke stap van de Heere Jezus Christus wordt eigenlijk omschreven. De worstelingen die hij voert, die worden onder woorden gebracht. Want juist rondom dat lijden en sterven van Christus komt het volle evangelie aan het licht. En de evangelist Marcus bepaalt ons vanmorgen bij een element op deze lijdensweg. Want als we die lijdende hoge priester scherper in het vizier krijgen, zien we tegelijk ook dat hij is de biddende hoge priester. We kunnen ontdekken vanuit de schrift dat de Heere Jezus tijdens zijn leven op aarde een intens gebedsleven heeft gekend. Maar liefst 14 keer lezen we dat de Heere Jezus de eenzaamheid heeft opgezocht om te bidden. Dat hij alleen wil zijn met zijn vader. En dat de diepste roezelen van zijn ziel, dat hij dat in het gebed voor God neerlegt. Het gebed dat een vaste plaats heeft in het leven van de Heere Jezus. In onze tekst ontmoeten we een biddende Jezus, terwijl hij onderweg is naar het kruis. En we lezen hierin ook een gebed dat de Heere Jezus heeft uitgesproken op het moment dat de soldaten op het punt stonden om hem gevangen te nemen. Een gebed vanuit de hof van Gethsemane. En als thema zetten we boven de prediking een biddende Jezus in de hof van Gethsemane. Drie gedachten. Een intens gebed, een nederig gebed en een beproefd gebed. Een biddende Jezus in de hof van Gethsemane. Een intens gebed, een nederig gebed en een beproefd gebed. De avond is inmiddels alweer even gevallen over de stad Jeruzalem. De discipelen, ze hebben met de Heere Jezus Christus aan tafel gezeten. Het zal ergens zijn geweest in een bovenverdieping van een woning in de stad Jeruzalem. Het heilige avondmaal is ingesteld. Ondertussen heeft een van de leerlingen van de Heere Jezus heeft de groep al verlaten. Dat is Judas. Hij is naar buiten gegaan om zijn meester te verraden. De overige 11 hebben geen flauw vermoeden wat er staat te gebeuren. Jezus wel. Hij weet wat Judas gaat doen. En hij weet wat hem overkomen zal. En daarom heeft hij de groep ook in gereedheid gebracht om te vertrekken. En terwijl over de stad de rust van de avond gevallen is, trekt de Heere Jezus er met zijn leerlingen nog op uit. Ze gaan de nacht in. Ze moeten richting de Olijfberg. Gethsemane wacht. En al wandelend, vers 27, probeert de Heere Jezus zijn leerlingen nog één keer te wijzen op datgene wat gebeuren gaat. Maar Petrus die veegt dat van tafel. Hij wil daar niets van weten. Hij wil er niet van weten dat zijn meester lijden moet. Ten diepste het bewijs dat hij er nog maar zo weinig van begrepen heeft. Maar daar aan het begin van de Olijfberg ligt nou een hof. De hof van Gethsemane. En we kunnen ons die hof voorstellen als een soort olijfboomgaard, waar de Heere Jezus ook al vaker is geweest. Het is voor hem een bekende plaats. En sommigen die menen dat hij bij zijn verblijf in Jeruzalem daar altijd de nacht heeft doorgebracht. En als dat zo is, hoeft het voor zijn leerlingen ook helemaal niet vreemd te zijn geweest dat ze die avond ook weer onderweg zijn naar die hof van Gethsemane. Maar de schrift laat wel zien dat het deze avond anders is als andere keren. Want nooit eerder heeft er in de Bijbel gestaan dat de Heere Jezus die hof is ingegaan. En nooit eerder was de lokalisering van deze tuin als verzamelplaats van de Heere Jezus en zijn discipelen van belang om opgetekend te worden. Nu is het anders. Nu het moment is aangekomen dat Gods klok het uur van de strijd aanwijst, staat er zo nadrukkelijk dat de Heere Jezus die hof ingaat. En ze kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane. En we zien hier dan een mens de hof ingaan. Ineens meer dan 4000 jaar geleden, 4000 jaar daarvoor was er een dag dat er een mens de hof uitging. Dat was niet vrijwillig. Dat was gedwongen. In die hof waar het allemaal begonnen was. Waar God en de mens in harmonie met elkaar leefden. Maar vrijwillig heeft de mens die liefdesband verbroken. En bewust heeft hij de band met de Heere doorgesneden. En toen mocht de mens niet langer in die hof van Eden blijven. En de Heere verdreef hem uit die hof. En de toegangsdeur naar die hof leek definitief in het slot te zijn gevallen. Want zo ligt het nou toch met ons mensen. Als een balling zwerven we over de aarde en nergens vinden we ons thuis. Van God uitgezien zijn we allen thuisloos. Want ons thuis, de hof van Eden, die weten we niet meer te vinden. De hemel die voor ons is gesloten. En een geopende hel die voor ons ligt. En dat is wat de zonde heeft teweeggebracht. Maar nu treedt er weer een mens de hof binnen. Waarvoor een zondig mens de toegang tot het hof in het slot zit, mag de Heere Jezus de hof ingaan. En hij treedt daar naar binnen om aan Gods gerechtigheid genoeg te gaan doen. Hij gaat de volkomen zaligheid voor zijn volk verwerven. Hij gaat die hof in om als het ware die dikke sloten kapot te breken en een geopende toegang te verwerven voor zijn volgeling. En daarom moet de Heere Jezus als de borg, als de tweede Adam, die hof ingaan. Hij moet daar ingaan om ten onder te gaan onder de toorn van God. En als hij zijn voetstappen daar zet, dan weet hij het ook, er is geen weg meer terug. Nu zal hij de beker moeten leegdrinken. En nu komt er voor hem een gesloten hemel en een geopende hel. Als vrijman treedt hij die hof binnen. Maar hij weet dat hij straks als een gevangene de hof weer uitgaat. Hier zal hij gevangen genomen worden. En de straf die wacht op hem. En Gods toorn zal in alle hevigheid over hem losbarsten. Acht discipelen laat hij dan achter bij de ingang van de hof. Maar nu de Heere Jezus weet wat hem te wachten staat, wordt hij gedrongen tot het gebed. Hij wil zijn hart wil die uitstorten voor het aangezicht van zijn vader. En de Heere Jezus die wil alleen zijn met zijn vader. En de drie meest intieme leerlingen van de Heere Jezus, die mogen dan nog een klein stukje met hem verder trekken. Petrus, Jacobus en Johannes. Maar daar in de hof mag ik het zo zeggen, vliegt het de Heere Jezus aan. En dan staat er in vers 33, hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Eigenlijk staat er, de Heere Jezus raakte ontsteld. Hij raakte buiten zinnen. Het nooit eerder lezen dat de Heere Jezus eigenlijk een stuk van zijn zelfcontrole was kwijtgeraakt. Maar nu lijkt het erop van wel. De heiland die als het ware hier helemaal vol verbazing, vol ontzetting raakt. En al zijn gevoelens legt hij dan bloot wanneer hij tegen drie van zijn leerlingen zegt: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood. Hij sterft bijna van verdriet. Christus, hij voelt de intensiteit van het lijden, voelt hij op hem aankomen. Straks zal hij worden gevangen genomen worden. En als een misdadiger zal hij worden weggevoerd. En als een speelbal zal hij heen en weer gaan tussen Pilatus en tussen Herodes. Een vernederend kruisverhoor moet hij ondergaan. De spot en de hoon zal hem ten deel zijn. De soldaten, ze zullen hem pijnigen. En uiteindelijk moet hij de gang gaan naar Golgotha. En zal hij de kruisdood sterven. De dood die heviger is dan welke dood ook. En toch is dat het niet wat hem uiteindelijk zo beangst maakt. Het is niet de verwachte lichamelijke pijn die hem doet huiveren. Maar hij weet dat achter Judas, achter die bende krijgsknechten, achter Pilatus en achter Herodes, dat daar zijn vader staat. En zijn vader komt tot hem om afrekening met hem te houden. En de lijdensbeker die hij moet leegdrinken, die is gevuld met de gramschap van Gods toorn. En Jezus, hij krijgt de rekening gepresenteerd van de schuld van al de zijn. En na zijn mensheid gaat dat hem te ver. Hij wordt er bang voor. En hij voelt de last van de toorn van God op hem afkomen. En hij beseft dat de vervloeking die er ligt op de zijnen, dat die op hem zal worden gelegd. En hij schrikt ervoor terug, omdat voor hem de geduchte rechterstoel van God voor ogen komt. De storm is opgestoken in zijn hart. En hier in de hof van Gethsemane ziet de Heere Jezus Christus de golven van Gods toorn op zich afkomen. En de hemel wordt voor hem gesloten en de hel opent zich voor hem. En dan ziet Christus de gapende afgrond van de Godverlatenheid. En hij huivert. Want hij beseft dat zijn vader zijn hand van hem gaat aftrekken. En dat hij zijn vader moet missen. Zijn vader die door niets en niemand te missen valt. Ja, als een kind zijn vader moet missen, dan kan een kind in paniek raken. Misschien, jongens en meisjes, dat je dat wel eens hebt meegemaakt, dat je ergens was in een drukke winkelstraat of ergens anders op een drukke plaats en dat je daar was alleen met je vader of alleen met je moeder en dat je ineens een van hen kwijtraakt en dat je in paniek raakt, want je wist niet meer hoe kon je nou ooit nog thuis komen. Nou, hier is het dat de Heere Jezus Christus beseft dat zijn vader zich van hem gaat terugtrekken. En dat maakt hem beangst. Hij voelt de grond als het ware onder zijn voeten wegzinken. De vader die komt hier om zijn zoon te verdelgen. Geen armen van liefde, maar de armen van de rechter die een doodschuldige naar het schavot, naar het kruis gaat leiden. En nog voordat Judas en zijn handlangers maar één voet in de hof hebben gezet, komt de Heere Jezus Christus in die grote zielsbenauwdheid terecht. Dat doet toch wel des te sterker uitkomen de vrijwilligheid waarmee de Heere Jezus die weg is gegaan. Hij weet wat hem overkomen zou. Maar toch is hij gegaan. En hier in die hof van Gethsemane blikt de dood in zijn verschrikkelijkste karakter hem in de ogen. Hij ziet Gods toorn voor zich. En dat maakt zijn ziel zo bedroefd. En een kleine verwijdering vindt er dan plaats van de laatste drie discipelen die hem waren gevolgd. En die laatste stappen maakt de Heere Jezus alleen. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad. Het zal niet verre van die drie zijn geweest, want die hebben hem horen bidden. Ze mogen kijken naar een bidder die bedroefd en beangst wordt en heel zijn nood uitstort voor de Heer. Ze mogen hun heiland zien die met al zijn zielennood de toevlucht neemt tot de Heer. In zijn lijden wordt de Heere Jezus nou gedreven tot het gebed. We zeiden het al, het is eigenlijk opvallend hoe vaak we in de Bijbel lezen dat de Heere Jezus bidt. Als we denken bij Marcus, begon het al bij Marcus 1, vers 35. Waar het staat dat de Heere Jezus morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan was, uitging en naar een woeste plaats ging om daar te bidden. En vlak voor de eerste aankondiging van het lijden, zoals we die vinden in Lucas 9, zien we ook dat de Heere Jezus een plaats van afzondering zoekt om te bidden. Lucas 9, waar we het vinden, vers 28. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En tijdens die verheerlijking op de berg ging de Heere Jezus ook in het gebed. En als hij bad. En als Petrus de Heere Jezus wil tegenhouden van de weg en de Heere Jezus Petrus corrigeert, zegt hij ook tegen Petrus, ik heb voor u gebeden. De Heere Jezus Christus die kende daarin dus ook dat gebedsleven. Maar dat vindt hierin toch zijn dieptepunt in de hof van Gethsemane. Waar hij gewikkeld is in een strijd die zwaarder was dan ooit tevoren. En dat hij daarom ook meer dan ooit behoefte heeft om zijn zielennood uit te storten voor Gods aangezicht. En heel opvallend, toen Satan de Heere Jezus bezocht in de woestijn, toen beantwoordde de Heere Jezus hem door het zwaard van de geest, het welk is Gods woord, te gebruiken. En nu hier, vlak voor zijn lijden en sterven, zoekt hij zijn kracht in het gebed. En intens is die gebedsworsteling. De Heer Jezus die de zware last van Gods toorn op zich voelt afkomen. En vanuit zijn zielennood neemt de Heer Jezus Christus dan de toevlucht tot zijn Vader. Hij roept het als het ware uit. Ik lag gekneld in de banden van de dood. En in al zijn doodsnood zoekt hij de toevlucht tot de troon van Gods genade. En daarin is hij de bidder bij uitnemendheid. Want wijst hij daarmee ook niet zijn volgelingen de weg? Nu Jezus wordt geconfronteerd met Gods toorn, vlucht hij tot God. En dat is de enige weg, en dat zal hij ook zeggen tegen zijn discipelen. Het is de enige weg om staande te blijven tegen de verzoeker. En het besef van de volle ontlading van Gods toorn trilt ook door in het gebed van de Heere Jezus. En dat maakt hem nou ook zo beangst. En dat doet hem, zo lezen dan bij Lucas, dat doet hem ook grote druppels bloed zweten. Hij weent. En hij is beangst. Nee, niet dat vanwege iets in hemzelf Gods toorn over hem zou komen. Hij ging die weg voor zondaren. Hij die geen zonde gekend heeft gedaan. Maar die dus als borg voor zondaren die weg moet gaan. Maar nu Christus beseft dat de hemel zich voor hem sluit en de hel zich voor hem opent, doet hem dat huiveren. Het is de huiver die hem vol ontzetting doet neervallen in het gebed voor Gods aangezicht. En nou die vraag. Kent u iets van die huiver? Komt het wel eens op u af, dat besef wat het is om te liggen onder de toorn van God? Jazeker, Christus heeft dit als borg voor zijn volk moeten ondergaan. Hij was onschuldig. Maar zouden Gods kinderen hier nou niet iets van moeten kennen? Bovendien, zij hebben die toorn nog verdiend ook. Dat is toch wat de Heilige Geest laat zien als hij die bepaalt bij Gods rechtvaardigheid en bij Gods heiligheid. Maar als hij u ook bepaalt bij uw verdorvenheid. En wie zijn zonde toch gaat zien bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest, die gaat het toch ook verstaan waarom de Heere Jezus zo beangst is geworden. Zeker, die angst van Christus in de Hof van Gethsemane is natuurlijk onvergelijkbaar. De weg die hij moest gaan. Maar u, die aan uw zonde is ontdekt. Als dat nou praktijk in uw leven is. En dan weet u toch ook hoe die zondelast de mens naar beneden kan drukken. En dat in de beleving de deuren van de verlossing in het nachtslot vallen. En dat daardoor inderdaad het angstzweet de mens wel eens kan uitbreken. Omdat u moet zeggen, ja, de zaak ligt van uw kant afgesneden en afgesloten, een verloren zaak. U bent een die de dood heeft verdiend, een die de hel waardig is. En dat al de zonden die de Heilige Geest dan ook laat zien, dat al die zonden in uw leven, dat die ook roepen om de rechtvaardige straf van God over die zonde. En dat de zonde iets ontzettends wordt. Dat je ook beseft dat je je met die zonde buiten de hemel hebt gezondigd. En dat je door je zonde ook niets anders verdient dan die geopende hel en die gesloten hemel. Ja, als je zo toch voor Gods aangezicht zondaar wordt voor God, komt er toch die huivering als je bedenkt wat zo'n zondaar te wachten staat. Gods straf op de zonde. En dan komt er ook toch dat uitzicht en die hunkering om een borg te leren kennen. En in die zielenood, en dan gaat de mens toch de Heere zoeken. En stijgt toch het gebed op naar omhoog. Heere, wees mij zondaar genadig. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. En vanuit die diepte der ellende wordt er geroepen tot die God die alleen maar heil, alleen maar verlossing kan zenden. En dan mag er toch worden gebeden of de Heere de ogen wil openen voor de gerechtigheid die er ligt in die borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Kijk, als het gaat om onze gebeden, dan mogen we tot de Heere komen met alle dingen die ons bezighouden. Met zaken voor het aardse en het maatschappelijke welzijn. Daar mogen we de Heere om vragen. De gezondheid als die achteruit gaat. Een ziekte die gekomen is. Rouw die gekomen is om te vragen om ondersteuning of de Heere nabij wil zijn. Maar dat moeten we toch ook zeggen. Als onze gebeden blijven steken in de dingen voor dit leven, dan schiet uiteindelijk het gebed toch ook zijn doel voorbij, want er is toch meer dan alleen die zaken. En dat is toch wat de Heere Jezus heel duidelijk laat zien in die Hof van Gethsemane. Het was niet de bedreiging van zijn veiligheid die hem zo verschrikt maakte. Het was ook niet de vrees dat hem straks zijn kleding zou worden ontnomen, of dat hij niets meer te eten of te drinken zou krijgen. Het was ook nog ineens de angst van de lichamelijke foltering die hem zo raakte. En zelfs het vooruitzicht van zijn lichamelijke ziel, van de lichamelijke dood, maakte zijn ziel nog niet bedroefd tot de dood toe. Maar juist het besef dat de volle toorn van God over hem zou worden uitgestort. En dat hij van God verlaten zou worden. Dat maakte zijn ziel zo bedroefd. En dat bracht hem in die zielenood in het gebed voor God. En heb je nu ook wel eens zo mogen bidden? God zo leren aangrijpen. Dat alle grond onder uw voeten is weggevallen. Dat je er zelf volledig bent buitengezet. En dat de Heilige Geest het besef in het hart heeft gelegd. Dat je schuldig staat voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. Ja, zo dat je het recht van God moet leren toevallen. En dat je God gelijk moet geven als hij je voor eeuwig zou verdoemen. Maar daar komt dan ook de worsteling voor de troon van Gods genade. Een toevlucht nemen tot God in het gebed. En dan krijgt u de Heere zelf ook zo nodig. En wie zo door de geest geleid en op die biddende Christus mag zien in die hof van Gethsemane. Die gaat zelf zwijgen. En kan zelf niets van zichzelf meer inbrengen voor God. Maar die mag dan tegelijkertijd ook horen. Het zuchten en het bidden van Christus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een nederig gebed. Want we zeiden het al, als we de Heere Jezus hier ook zien bidden in die hof van Gethsemane, dan gaat hij dus een stukje verder en is hij alleen. Dat laatste stukje, die gebedsstrijd en die gebedsworsteling ondergaat hij alleen. En de Heere Jezus, hij zoekt de eenzaamheid op. Hij wil alleen zijn met zijn vader. En als je de verklaring van Calvijn bezit, dan moet u maar eens nalezen wat hij hierover zegt. Want dan zegt Calvijn dat de Heere Jezus daarmee ook een voorbeeld heeft willen geven. Dat hij daarmee ook laat zien dat juist ook in de stilte, in het verborgene, het gebed ook dient plaats te vinden. Juist daar waar niemand er is en waar niemand je kan afleiden. Juist daar waar de Heere alleen onze getuige is. Dat we onze ziel met haar begeerte, met haar verzuchtingen, met haar hoop en met haar vreugde voor Gods aangezicht mogen neerleggen. En juist daar kunnen we onze zonde belijden. Ja, ook omdat men in die stille, tere, intieme omgang met de Heere, en begrijpt u me goed, ook uiteindelijk niets te vrezen heeft. Waar het hart helemaal voor de Heere mag uitstorten. En een stille en eenzame gebedsvertrek is toch nodig om het hart uit te storten voor God. Waar je zelfs woorden uitspreekt die uw vrouw of uw man geen eens hoeven te weten. Omdat het zo persoonlijk is. Omdat het een zaak is die ligt tussen uw ziel en tussen de Heer. Dat daar zonden kunnen worden beleden. Die naar hun aard een ander ook helemaal niet aangaan. Waar de geloofsstrijd wordt gestreden. En daar waar het hart wordt opengelegd voor Gods aangezicht. En waar een ziel helemaal alleen is met God. En zo valt de Heere Jezus neer voor het aangezicht van zijn vader. We lezen wel in de schrift op andere plaatsen dat de Heere Jezus zijn knieën gebogen heeft voor God. Maar dit is nou de enige plaats in de schrift waar we lezen dat de Heere Jezus neervalt op de aarde om te bidden. Het laat ook wel iets zien over de intense gebedsworsteling die hij heeft gestreden. En wat zou hij naar zijn mensheid graag willen, dat hij deze weg niet hoefde te gaan. En wat zou hij naar zijn mensheid graag willen, dat er een andere weg mogelijk was. En dat laat er ook zien dat de Heere Jezus echt mens is. We vergeten dat soms wel eens. En dan wordt wel eens ook gezegd, en de catechisanten geven het wel eens aan, van ja, maar de Heer Jezus wist toch precies wat hem overkomen zou. En hij wist toch ook de uitkomst. Zo mogen we de schrift niet lezen. Want als we hier zien hoe hij worstelt in die hof van Gethsemane, dan zien we hoe hij huivert bij datgene wat hem te wachten staat. En zoals een mens wel eens in diepe nood gebracht kan worden in het uitroep, oh, dat het toch maar niet hoeft te gebeuren. Zo roept de Heere Jezus dat hier uit tot God. En zijn menselijke ziel deinst terug voor dat zware lijden. De Heere Jezus, hij huivert voor dat aanbrekende uur. Want hij weet dat achter het geweld van de mensen zijn Vader staat. En hij vreest voor de bitterheid van de godsverlating. Dan moet u eens kijken wat er staat. Vers 35. Er staat er. En er weinig voortgegaan zijn, dan viel hij op de aarde en bad zo het mogelijk waren dat die uren van hem voorbij gingen. Marcus is de enige die daarvan spreekt, van die uren. Welk uur? Het uur van het zware aanstaande lijden. Marcus denkt hier aan de uitlevering van de Heere Jezus aan zondaren en aan de terechtstelling aan het kruis. Het is alsof Marcus er de vinger bij wil leggen. Let op, het beslissende ogenblik breekt hier aan. Nog even en dan zal die bende krijgsknechten de hof naar binnen treden. Zal achter dat alles God de Vader, de Zoon, gaan arresteren. Dan horen we de Heere Jezus bidden. Vers 36. En hij zeide, Abba, Vader. Die persoonlijke tere geloofsomgang tussen vader en zoon. Maar een band die straks verbroken moet worden omwille van de zaligheid van zondaren. Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet ik wil, maar wat gij wilt. Die drinkbeker die tot de rand toe gevuld is met Gods gramschappen, met Gods toorn. En dat drinken uit die beker betekent voor de Heere Jezus lijden en sterven. Daar vreest hij voor de toorn van God die hij plaatsbekledend zal moeten dragen. Maar ziet u, hij gaat niet eigenzinnig zijn eigen weg. Er is bij hem toch de overgave aan Gods wil. De Zoon stelt zich onder de wil van de Vader, want hij weet wat gehoorzaamheid is. Hij legt Gods woord en Gods wil niet aan de kant. Hij schuift het niet terzijde, nou het hem niet uitkomt zoals een mens zo gemakkelijk doet. En dan denkt van ach, dat ogenblik maar even Gods woord terzijde schuiven. Maar hij is werkelijk de mens zoals de Vader hem heeft bedoeld. En ook hier onderwerpt hij zich in gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader. En daarmee geeft de Heere Jezus Christus opnieuw gebedsonderwijs. Ja, in de intieme omgang met de Heere mag alles worden gevraagd. Dat mogen we ook zo zeggen, want de Heere Jezus doet dat ook. En hij gaat hierin tot het uiterste. Hij wist wat zijn taak was. Hij wist de opdracht die hij moest gaan volvoeren. Maar nu het moment ook dichterbij komt, zou hij naar zijn menselijke natuur wensen dat hij deze weg niet hoeft te gaan. En weet u, daarmee zegt de Heere Jezus het ook tegen u. Die zo beschroomd kunt zijn om in uw gebeden uw hart uit te storten voor de Heere. Doe het nou maar, het mag. Al uw begeerte mag je in het gebed ook bij de Heere neerleggen. Tegen jou die soms zo twijfelt of je dat wel in het gebed een plaats mag geven. Zegt hij eigenlijk, het is helemaal niet raar wat je aan de Heere wil vragen. Je mag alles met hem overleggen. Je zorgen, je moeite, je twijfels, je geaardheid, je gevoelens van minderwaardigheid, de vragen die je kunt hebben over de levensweg die je moet gaan. Leg het maar neer aan de troon van Gods genade. Want komend voor Gods aangezicht is ten diepste geen vraag vreemd. Dan mag een mens komen met alles wat hem bezighoudt. Tegelijkertijd zien we wel dat de wil van de Heere Jezus is ingeperkt binnen Gods wil. Dus met eerbied gesproken gaat het de Heere Jezus er niet om dat hij zelf zijn zin krijgt. Hij wenst te buigen onder Gods wil. Zijn wil en zijn wensen staan op de tweede plaats. En dat zullen we ook tegen elkaar moeten zeggen. We mogen dus met al onze vragen en wensen tot de Heere gaan. Maar daarbovenuit dient toch het gebed uit te stijgen dat het dient te gaan om Gods wil. Dat dat ook door mag klinken in het gebedsleven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hoe ligt dat nou in jouw hart? Hoe ligt dat in uw hart? Want hoe gemakkelijk kunnen we ook niet in de kerk zitten of kunnen we op onze kamer verkeren. Dat we alles in het gebed bij de Heer neerleggen en dat we eigenlijk menen dat we ook recht erop hebben dat God ook geeft wat we aan hem vragen. Ja, soms wel, en dat is natuurlijk maar een beeldspraak, maar soms dat we het gebed zien als een pilletje dat we innemen en dat op de bijsluiter precies staat de werking ervan. En o wee, als het dan niet werkt, dan geven we God de schuld. En dan wordt het gezegd, o zie je wel, bidden helpt toch niet. Dus ik kan er maar net zo goed ook direct mee stoppen. Maar als u of jij zo omgaat met het gebed, dan moet Gods woord u wel teleurstellen. Bidden is niet het indienen van een verlanglijstje. Bidden is het jezelf uitleveren aan de Heere. Als een alles verspeelde zondaar de toevlucht tot God nemen. En bij hem alle aardse en geestelijke nood neerleggen. En met de schuld van je leven tot de Heere de toevlucht nemen. Maar dan altijd in het besef, in het gebed betreed ik wel heilige grond. God is de gans andere, tegenover wie ik geen enkel recht heb. En wie ben ik dat ik tot God zal kunnen naderen in het gebed? En God staat in zijn recht als hij mij niet hoort en als hij mij niet verhoort. Maar dat er zo ook die overgave mag zijn in nederigheid, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want in die tere geloofsomgang met de Heere heeft een mens in zichzelf geen been om op te staan. Maar daar is alles afhankelijk van Gods onverdiende gunstbewijs. En wordt het ook geleerd dat het een wonder is als de Heere het gebed gaat verhoren. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een beproefd gebed. Want ondanks het feit dat de Heere Jezus strijdt in zijn gebeden, wordt zijn gebed niet direct door zijn vader verhoord. En de Heere laat hem eerst roepen. Hij antwoordt niet op de klachten die de Heere Jezus opzendt. We zouden dus kunnen zeggen dat God de Vader hier de Zoon beproeft. En nu zal moeten blijken of de Heere Jezus werkelijk de middelaar is. Of hij staande blijft te midden van de verzoekingen die op hem afkomen. En dan zien we dat hij in die worsteling dat hij de hulp zoekt van zijn medeleerlingen. Nu hij er zo alleen voorstaat, zoekt hij zijn hulp van zijn volgelingen. Wat een teleurstelling voor hem, als hij ze vindt, Petrus, Jacobus en Johannes, slapende, vers 37. En hij kwam en vond hen slapende. Ze konden niet met hem waken. Terwijl de meester zijn weg vol beproeving moest gaan, lagen zijn discipelen te slapen. Ziet u dat? Zelfs de beste discipelen slapen? Als hun meester in zielenood verkeert. Hoe aangrijpend. Zo weinig bewogen zijn zijn discipelen blijkbaar door zijn op zijn smarten, op zijn klagen en op zijn zucht. Een slapende kerk bij een ten dode toe bedroefde borg. Zelfs Petrus, die met veel brani verkondigde dat hij de Heere Jezus niet zou verlaten. Hij ligt nu te slapen. Zelfs dat ene uur kon hij niet met de Heere Jezus waken. En zelfs dat ene uur hebben ze niet een muur van gebed rondom de Heere Jezus kunnen staan. En hij wijst hen dan ook terecht. En hij zegt tegen hen: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waken en bidden, dat hoort dus bij elkaar. De discipelen kunnen alleen waken als ze bidden. En ze kunnen alleen bidden als ze waken. Want waar het gebedsleven verschaalt, neemt de waakzaamheid af. Waken en bidden is nou de enige houding om niet in verleiding gebracht te worden en toe te geven aan de begeerlijkheden van de wereld en de verleidingen van de duivel. Als iemand Christus Jezus wil volgen, is het gebed onmisbaar. En anders slaat de Satan toe en komt hij met de begeerlijkheden tot u. En de Heere Jezus kijkt maar in vers 38, die wijst de oorzaak ook aan als hij zegt: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De duivel die weet dus ook precies onze zwakke plekken te traceren. En daarom is de dekking van het gebed zo nodig. Maar alle goede bedoelingen ten spijt vielen de discipelen in slaap. En de meester had waakzaamheid gevraagd. En als er geen gebed is, dan is de duivel er ook bij om in te spelen op de zwakke plek van een volgeling van Christus. En zonder het gebed, dan staat een mens ook ongewapend als het leger van de Satan op een mens afkomt. En opnieuw ligt daarin een les. Want om staande te blijven, te midden van de verzoekingen en van de verleidingen, hebben we dus het gebed nodig. Dat is een krachtig middel om de duivel bij ons vandaan te houden. In het gebed ligt kracht om de boze te weerstaan. En wie biddend in het leven staat, zal ook niet zo snel bezwijken voor allerlei verleidingen. En als de Heere Jezus dan die opdracht meegeeft aan zijn leerlingen, gaat hij vervolgens zelf weer in afzondering, vers 39, om opnieuw te bidden. Met dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vers 40, vond hij hen opnieuw slapende. Weer slapende wachters. Vanwege het ontbreken van het gebed kan de Satan hun ogen, dat wil dus zeggen hun zwakke vlees, kan hij dat vermoeid maken, zwaar maken. En dan staat erbij, en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. Ze weten niet wat ze moeten zeggen als de Heere Jezus hen wakker maakt. Ze hebben hier geen enkel excuus voor. Een slapende kerk, een slapende bruid, terwijl de bruidegom bezig is om zijn bruidskerk los te kopen uit de klauwen van de Satan. Een slapende kerk, op een steenworp afstand van een beangste borg. En wat komt daarin ook uit dat die kerk zelf de afstand tot die borg nooit kan overbruggen. En dat ze zelf de verbinding met Christus niet kunnen leggen. Want ze kunnen nog geen één uur met hem waken. Ze kunnen het niet omdat ze zondaren zijn. Dat wil zeggen onwillig en onmachtig in zichzelf. Zij zijn van die mensenkinderen waarvan de schrift nou zegt dat er niemand is die God zoekt. De borg die verzinkt in de angsten van de hel, waar hij elke troost moet missen. En zijn bruid, die slaapt. Wat een ontzettende zonde. En wat een beschamende zonde. En dit vermeerdert hun schuld. Want juist in het slapen van de wachters komt nou hun totale verdorvenheid aan het licht. Er is niets van hen dat voor God kan bestaan. En er is niets in hen waardoor ze de gemeenschap met God kunnen verdienen. Maar zij zijn het waard om voor eeuwig verloren te gaan. En toch mag hierin nou het licht van het evangelie opgaan. Want dit alles predikt ons nou dat zalig worden een werk van God is. En dat dat zo bevrijdend is. Want dan zien we voor de Heere Jezus voor de derde keer gaan. En komt hij voor de derde keer terug. Vers 41. En hij kwam ten derde male. En zeide tot hen: slaapt nu voort. Want als de Heere Jezus nu terugkomt, komt er een andere Jezus terug dan de eerste twee keren. Die periode van ontzetting en radeloosheid is afgesloten. Gesterkt door het gebed keert de Heere Jezus terug. Nee, de situatie is ongewijzigd. Hem wacht nog steeds de Godverlatenheid. Maar hij is langs de weg van het gebed, is hij gesterkt van Gods wegen. Want in Lucas 22 vers 43 lezen we het. In diezelfde geschiedenis. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkt. Dat gaf hem nieuwe moed. Dat gaf hem nieuwe krachten. Hij weet, het uur is aangebroken. Dat hij de strijd mag gaan strijden. En hij heeft als het ware zijn lippen aan de beker gelegd. En treedt hij het strijdperk tegemoet. De uren waarin hij plaatsbekledend de straf zal gaan dragen. En hij zegt het: slaap nu voort en rust, het is genoeg. De uren is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij. Het werk van de verlossing gaat voort. Hij zal de zaligheid verwerven. En de pers wordt door Jezus alleen getreden. Daar had hij geen discipel voor nodig. Stelt u zich nou eens voor, als die drie wel hadden gewaakt. Ze hadden nog gedacht een bijdrage te hebben geleverd aan hun eigen zaligheid ook. Dan hadden ze gedacht zelf iets te hebben bijgedragen aan hun verlossing. Maar nu wordt hen geleerd dat zalig worden geheel en al het werk is van de borg. Die slapende discipelen, die vallen er helemaal buiten. En van hun kant is zalig worden een onmogelijkheid. En tegelijkertijd ligt daardoor zalig worden voor een slapende kerk des te vaster. Want het is allemaal het werk des Heren. Ja, dat slapen, het is de discipelen tot schande en tot beschaamdheid. Maar zo wordt voor hen de weg geopend om deel te krijgen aan het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Want tot zulke slapende discipelen zegt hij het nou: gij kunt niet met mij waken, nog niet tot één uur toe. En gij kunt niets aan uw zaligheid toebrengen. Maar u hoeft ook niets aan uw zaligheid toe te brengen. Want het is alles het werk van de borg en de middelaar. En dat is het bevrijdende evangelie. Want waar ik aanloop tegen mijn onmacht, tegen mijn onwil, tegen mijn verdorvenheid, daar is een volkomen en ook een bereidwillige zaligmaker die alles meeneemt. En waar ik geen ogenblik kan blijven staan, heeft hij een volkomen zaligheid aangebracht. En voor een in zichzelf verloren zaligmaker, voor een in zichzelf verloren zondaar, is hij een volkomen zaligmaker. En zo gaan we naar huis. Met die opdracht. Die wel blijft staan. Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking komt. Dat waken en bidden is nodig. opdat er niet allerlei zonden uw huis zouden binnenkomen. Maar daarbovenuit mag ook die stem klinken van de Heere Jezus Christus die het zegt. Slaapt nu voort en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen. Rust, rustend in Christus. En slapende discipelen mogen daarin houvast vinden. Zondaren die het elke keer weer moeten ontdekken dat er van hun waken en bidden ook niets terecht komt. Maar nu ligt daarin toch de troost dat de borg de zaligheid aanbrengt terwijl zijn volk slaapt. En zo mag u dan als een verlorene in uzelf de toevlucht nemen tot de troon van Gods genade. En deze Jezus is bereid en gewillig om de zaligheid weg te schenken aan hen die de dood hebben verdiend. De zaligheid ligt vast in Christus. Dat is het wonder. En daarin ligt ook de bevrijding. Een volkomen zaligheid voor slapende, niet waakzame discipelen. Een zaligheid die gewerkt is door Christus alleen. En daarom, slaapt nu voort en rust. Het is genoeg. Want Christus is die genoegzame borg en middelaar voor al uw zonden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mocht het toch ook waar worden in het leven van de Heere Jezus Christus. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Toen hij gesterkt mocht worden door die engel op de weg die hij moest gaan. Om zo een volkomen zaligheid aan te brengen voor een slapende kerk. O Heere, wat mag erin ook een troost liggen. Ook voor een bidder, een zuchtig. Die roept tot u en alles tegen heeft. Maar te mogen weten dat u om Christus een hoorder der gebeden zijt. Gaat u zo met ons. Ook het verdere van deze zondag. Geef alles ook wat nodig is. Vergeef het zondige. Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis. En maak zo alle dingen wel. Tot roem en eer van uw naam die heerlijk is. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 66e psalm, het laatste vers. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Vers 10 van 66. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.